Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Nou, daar sta ik dan. Kamer E002 op de Uithof. Van Heidelberglaan 1. Psychologisch instituut. En ik ben nu in een kamer. Een vierkante kamer met in het midden een groot bureau waarop twee armen liggen. Het zijn een soort handen van een etalagepop. En er staan een paar stoelen en de typische kasten die altijd in een universiteit staan. Een ladekast voor allemaal artikelen. Een kast die op slot kan voor allerlei geheimzinnig materiaal. En ik denk dat daar Chris Dijkerman weer aankomt. En die gaat mij nu een handillusie geven.
We gaan het vandaag hebben over het zelf. En dat hebben we eerder gedaan. In aflevering 10 van Onbehaarde Apen uit 2018 alweer. En daarin bespraken we al dat zelf een soort model is in je hoofd. En dat dat model ook makkelijk in de war te schoppen is. En als dat gebeurt, dat je dan een out-of-body experience kan krijgen. Ja, Hendrik, waar stonden we toen? Wat betekent die zin, het zelf is een model?
Nou, dat heel simpel gezegd is, we denken dat we ons lichaam ervaren. Hè? Dat je dus je arm beweegt, dan beweegt je arm en je voelt waar die is. En gewoon zoals je je hele lichaam ervaart. Maar wat je ervaart is niet je lichaam, maar is het model wat je brein maakt van hoe ongeveer je lichaam in elkaar zit.
Dat klinkt nog best wel abstract. En 2 jaar geleden hebben we al geprobeerd om dat wat concreter te maken. En toen deden we een experiment gewoon in de studio.
En er is een, misschien kennen jullie dat wel, een heel grappig testje waarin je dus een kunsthand neerlegt.
Maar je gaat het nu vertellen, maar kunnen we dat testje niet beter gewoon doen?
Ja, ik heb toevallig een kunsthand bij me.
Precies, ik zit ernaar te kijken.
Een hele oude rubber handschoen. Ik zal hem even opblazen. Zijn er vrijwilligers?
Ja, ik kom even naast je zitten hoor, want ik vind het wel spannend.
Ja, dat was toen. Maar wat wilden we eigenlijk aantonen met die rubber handschoen?
Nou, dat is zeg maar de simpelste test die ook uit de jaren 90 komt. En dat is echt een ontdekking geweest. Dat was eigenlijk altijd een beetje een grap. Maar als je dus een nephand boven je eigen hand legt of ernaast, waardoor je, en je ziet je eigen hand niet, en je strookt dan met een kwastje of iets anders op die nephand, en tegelijkertijd op je eigen hand, dat moet natuurlijk iemand anders doen, als je het zelf doet werkt het natuurlijk niet, en dan ga je die hand langzaam een beetje als je eigen hand beschouwen.
Hij blaast nu de handschoen op.
Hij loopt langzaam leeg, dus hij komt zo de.
Oké, nu hebben we. Even kijken, wat is het, een linkerhand?
Ja, het is een linkerhand, ja.
Ja, en wat moet ik nu doen? Ik vind het al een beetje eng eigenlijk.
Je linkerhand op je.
Op de handschoen?
Je moet je linkerhand hieronder leggen.
Onder Gemma de tafel leggen.
Linkerhand legt ze nu op haar schoot eigenlijk, ja. Onder tafel.
Het ligt lijkt dan, nu alsof de handschoen mijn hand is, die op tafel ligt.
Ja, en dan
ligt.
Dan moet je...
Ja. Ik krijg een handmassage van Hendrik hier.
Hij beweegt een beetje, dat werkt misschien.
Moet ik hem vasthouden?
Ja, hou hem even vast.
Hendrik streelt nu tegelijkertijd de gele opgeblazen hand. Die,
wat moet ik voelen?
Die op de tafel ligt. En de hand die Gemma op schoot heeft liggen.
Nou, dit moet je dan een paar minuten doen.
En wat moet ik dan?
Nou, ik denk dat het nu misschien te rommelig gaat.
Dat was dus onze interpretatie van de rubberen handillusie. Een beroemd experiment uit de jaren 90. Wil je daar nou meer over weten, over die basis en waar dat vandaan komt? Luister dan vooral aflevering 10. En vandaag gaan we een stap verder zetten. In het zelf als een model van je brein. Ja, waar je eigenlijk je hele bewustzijn in samenkomt. Vrees niet als je aflevering 10 niet gehoord hebt of geen tijd hebt om die te luisteren. Want we komen een heel eind. En het gaat een wilde rit worden.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Ja, Hendrik, wat is er sindsdien allemaal gebeurd in het zelfonderzoek?
Nou, dat is natuurlijk virtual reality eigenlijk. Dat je dus met zo'n bril op kun je ook. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je kan een kunstlichaam krijgen, een avatar. Er zijn veel meer manipulaties mogelijk.
Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat met virtual reality, wat ik vooral ken uit games, van je kunt een mooi spel spelen in een andere wereld zijn, maar dat je een soort rubberen hand extreme kan uitvoeren. Doordat je dus niet alleen maar doet alsof iemand een andere hand heeft, maar een heel ander lichaam.
Ja, dat is natuurlijk de truc. En dan kan je tegen duwen, zeg maar. En die onderzoeken worden vooral in het buitenland gedaan, maar soms worden ze ook in Nederland gedaan. En Anouk Keizer van de Universiteit Utrecht, die is er al 10 jaar mee bezig.
Mijn naam is Anouk Keizer en ik ben universitair docent bij de Universiteit Utrecht, bij de afdeling Psychologische Functieleer.
Ja, en zij heeft dus haar onderzoek vooral gericht op mensen met, wat je zou kunnen zeggen, psychiatrische aandoening. Anorexia, allemaal dat soort dingen.
En in die hoedanigheid doen we dus ook soms onderzoeken waarin mensen lichamelijke illusies ervaren.
Ja, zij laat mensen in een kale ruimte, echt zo typisch wetenschappelijk, zo kaal mogelijk, want anders zou dat allemaal af kunnen leiden hoe het eruit ziet van tevoren. Allemaal vrij primitief, maar toch heel werkzaam. Dan krijgen ze een full body illusion.
En in full body illusions krijgen mensen dus het gevoel dat een ander lichaam dan hun eigen lichaam van hun is.
En dan krijgen die mensen een bril op en dan kijken ze naar beneden. En waar je dan je gewone lichaam verwacht, zie je dan iets anders.
Dan zien ze dus niet meer zichzelf, maar dan zien ze het lichaam van iemand anders, namelijk een avatar.
Ja, een avatar is natuurlijk een geprogrammeerd lichaam, wat je ook in games kan hebben. Van heel simpel tot heel geavanceerd, dat je dus, wij spreken, als je dan in de spiegel kijkt, zie je een ander gezicht. Kan je allemaal manipuleren via die bril.
En om de illusie meer kracht bij te zetten, doen we meestal nog een manipulatie met kwastjes. En wat we met die kwastjes doen, is dat we mensen op hun echte lichaam aanraken. Met een kwastje wat we letterlijk met duct tape aan een motion sensor geplakt hebben. En die motion sensor die herhaalt eigenlijk alle bewegingen die wij in het echt doen, ook in virtual reality. Dus in VR zien mensen dan ook een hand met een kwast die bepaalde delen van het virtuele lichaam aanraken. En als ze de bril afzetten, dan vragen wij ze een aantal vragen te beantwoorden over wat ze daarvan vonden. En dat zijn vragen als, had je het gevoel dat je het lichaam dat je zag kon bewegen? Had je het gevoel dat het lichaam dat je zag van jou was? En aan de hand van die vragen kunnen wij beoordelen of mensen inderdaad ownership voelden over die avatar. En meestal houden de mensen de bril ongeveer 1,5 minuut op. Dus het duurt niet heel erg lang. Maar je zag toch dat met zo'n hele basic setup mensen toch al eigenlijk zodra ze die bril opzetten, geloofden wat ze zagen.
Dat vind ik wel bijzonder. Je hebt eigenlijk 1,5 minuut krijg je een virtueel lichaam te zien. Dat is al genoeg om je de eigenaar van dat lichaam te voelen.
Ja, maar je moet je niet voorstellen dat mensen dan denken van, oh, dit is mijn lichaam. Maar er is een soort van zelfsprekendheid van, oh, kennelijk is dat mijn lichaam. Dus het is niet een soort flash van ineens ben je heel anders, maar het is een soort van zelfsprekendheid. Het is moeilijk uit te leggen misschien, maar het woord ownership suggereert dat je zeg maar ineens spik en span helemaal vernieuwd bent. Maar het wonderlijke is, dat is het echte wonder, dat het eigenlijk heel makkelijk gaat. En ook helemaal niet met een soort, je hoort ook niet een soort klik in je hoofd van, ik heb een ander lichaam. Nee. Het is zeg maar instantaan eigenlijk. En er zijn wel mogelijkheden omdat dat het sneller of langzamer is onder bepaalde omstandigheden. Met zo'n kwastje krijg je dat gevoel sneller, want er gebeurt er iets.
Het is eigenlijk heel handig dat de hersenen daar heel snel veranderingen in accepteren, om het zo maar te zeggen. Hoe je het moet zien is dat we een soort van blauwdruk van ons eigen lichaam hebben opgeslagen in onze hersenen. Een soort intern model, onder andere van de afmetingen van ons lichaam. Dat hebben we vooral om ons eigen lichaam veilig te houden. En dus als we ergens lopen en het is heel smal of het is heel laag, dan stuurt ons brein automatisch ons lichaam aan door even je hoofd in te trekken, zodat je je hoofd niet stoot, of door even je schouders te draaien, zodat je niet ergens tegenaan loopt. Want het kan bijvoorbeeld ook dat je even een rugzak opdoet, of je hebt iets in je handen wat veel breder is. Dat moet ook snel in je blauwdruk geïntegreerd worden. Want als je daar 1/2 uur mee wacht en je hebt bijvoorbeeld, je bent aan het sjouwen met een stapel planken en die maakt jou veel breder. Als dat pas na 1/2 uur geïntegreerd is in de blauwdruk van je eigen lichaam, dan zit je al lang vast in die steeg.
Ja, ik begrijp nu wel een beetje wat je bedoelt. Van het is ook echt cruciaal dat dat snel gebeurt. Want ja, inderdaad, je zet iets op je schouder. Daar moet je rekening mee houden. Ook al is het niet jouw lichaam per se.
Ja, en in werkelijkheid is dit natuurlijk niet ontwikkeld om met planken door een steeg te lopen. Maar dat is precies hetzelfde als met een prooidier op je rug uit te wijken voor een mammoet die op je afkomt rennen, bij wijze van spreken. Om een klassiek voorbeeld uit de evolutie te noemen. En alle zoogdieren hebben dat ook natuurlijk.
Ik liep afgelopen weekend nog met een kindje op mijn rug. En dan kreeg ik ook wel de opmerking van, pas je op voor de takken die je voor jezelf zeg maar wegduwt.
Dan krijg je een hele evolutionaire terugkoppeling.
Zeker. En ik vind het een prachtig inzicht in hoe het brein werkt. En hoe ons dat en onze kindjes veilig heeft gehouden.
Vooral de jouwe.
Lange tijd. Maar hebben we ook nog iets aan die kennis? Kun je er iemand mee helpen?
Nou ja, Anouk Keizer heeft dit onderzoek in de tijd opgezet omdat ze heel erg bezig was met onderzoek van anorexia-patiënten. En ze probeerde te kijken of, waar natuurlijk een anorexia is een verstoring van het eigen lichaamsbeeld. Want die meisjes, het zijn bijna altijd meisjes, die blijven maar afslanken en niet eten. Terwijl iedereen zegt, je bent hartstikke mager. Nee, ik ben nog veel te dik. Kun je dat ook op een andere manier manipuleren? Daar zit het probleem natuurlijk in die lichaamsmodel.
En wat gebeurt er dan als je iemand met anorexia dan zo'n illusie geeft, zoals jij beschreef?
Nou, het meest frappante, en dat was niet eens onderdeel van het onderzoek, was dat die meisjes, het waren allemaal meisjes die meededen, die zetten de VR-bril op, die keken naar beneden en stuk voor stuk zeiden ze, oh wow, ik ben nu echt zo dun. Terwijl ik ernaast stond en dacht, ja, maar de avatar die je nu ziet, die is dus eigenlijk best wel wat dikker dan jij in werkelijkheid bent.
Dus ze beoordeelden hun lichaam, wat ze wel min of meer als zichzelf beschouwden, ineens heel anders, op een cruciaal vlak.
Maar daarnaast hebben we ze gevraagd om de afmetingen van hun eigen lichaam in te schatten. Dus hoe breed denk je dat je schouders zijn, je middel, je heupen? En toen zagen we dus dat mensen met anorexia, dat die hun eigen lichaam beter gaan inschatten nadat je ze zo'n VR-illusie laat doen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want dat geeft aan dat een hele hardnekkige overtuiging bij anorexia-patiënten dus wel te veranderen valt.
Het is wel mooi dat je dus eigenlijk wel dus ook bij dat zelfbeeld kan komen door juist een ander lichaam te tonen.
Ja.
Zeg ik het dan zo goed?
Ja, je kunt het manipuleren vooral. Je ziet dus dat op zo'n cruciaal element van hun beleving van de wereld en zichzelf, kun je dus via manipulatie van het lichaamsbeeld, want iets anders is het niet, kun je al een effect in hun, dieper in hun beoordeling van zichzelf veranderen.
En we hadden het er aan het begin over dat zo'n illusie al, ja, na anderhalve minuut heb je al zijn die kwastjes komen al een beetje overeen met wat je dan verwacht. Geldt dat ook voor zoiets dieps als een verstoord zelfbeeld bij anorexia? Ja, is dat dan ook, is dat al lang genoeg om daarin iets te veranderen?
Nee. Dat zijn natuurlijk hele diepe kwesties. Dat ga je niet met anderhalve minuut veranderen. En het is ook niet zo dat dit nu tot een therapie leidde, maar het was bijna fundamenteel onderzoek om hier wat aan te doen. Want Anouk Keizer zei ook van, ja, ik ben ermee opgehouden. Want het probleem bij deze patiënten is dat ze een verwrongen zelfbeeld hebben van hun lichaam. En dat ga je dan nog verder manipuleren. Dat lijkt me niet zo handig. Dus er zijn andere trajecten opgegaan. Maar dit was wel een cruciaal element in het hele denken over wat is er nu aan de hand.
En toen je aan het begin van de aflevering vertelde van, ja, mijn kijk op dat zelf is wel een beetje veranderd. Is dat dan door dit soort experimenten die zeg maar, ja, toch laten zien dat je best wel snel bij dat zelfbeeld kan komen?
Nee, eigenlijk niet. Want dat was nog helemaal het lichaamsbeeld. Hè? We kijken naar ons eigen lichaam niet direct, maar via dat model wat het brein maakt en wat dan heel snel wordt aangepast als er iets is. Of dat nou planken zijn of een VR-bril. Nee, het was een onderzoek van een Poolse onderzoeker die in Zweden werkte, bij een van de instituten die daar heel veel aan doet, het Karolinska Instituut. En die had een geniaal idee, vond ik, en daar heb ik toen ook over geschreven, een paar maanden geleden, om te kijken. Want het wordt altijd met een avatar of met een vreemde. Maar hij dacht van, ja, maar in werkelijkheid gaan we natuurlijk heel veel om met onze vrienden. Wat als we nu het lichaam van een vriend van hun geven in zo'n VR-illusion, zo'n body swap.
Dus niet een geconstrueerde avatar die eigenlijk door een programmeur bedacht is, maar gewoon beelden van een het lichaam van een echte vriend.
Ja, hij dacht van, ik ga nu vrienden verwisselen. En dan laat ik ze eerst een persoonlijkheidstest doen. Of dan moeten ze elkaar inschatten. En dan kijken of dat verandert. Als ze dus daar liggen en dan naar beneden kijken en zien het iets dikkere of iets vreemdere of het gewonere lichaam van een vriend. Dat ze natuurlijk goed kennen.
En ze liggen stil. Het is niet zo dat je een dag door de ogen van een vriend kan beleven.
Nee, dat kan natuurlijk niet. Want dat kan je in gedachten doen, maar in werkelijkheid, hetzelfde met een VR-bril, kan dat natuurlijk niet.
En wat gebeurt er dan als je mensen in het lichaam van een goede vriend stopt?
Nou, er waren eigenlijk twee conclusies uit dat onderzoek. Ten eerste dat als dat goed ging, dat ze dus echt dachten, nou, dat is wel ongeveer mijn lichaam, zo moet je het een beetje zien. Dan als ze dan zelf een persoonlijkheidstest met die VR-bril opdeden, dan schoof hun persoonlijkheidsinschatting een beetje op naar hoe ze aanvankelijk hun vriend hadden ingeschat. Dus hoe ze zichzelf beleefden tijdens die test dan natuurlijk alleen, schoof een beetje op. Ze pasten hun innerlijke ervaring van zichzelf aan dat lichaam wat ze zagen. Van iemand die ze goed kende natuurlijk.
Dus als ik het goed begrijp, stel ik zeg van tevoren, Hendrik, dat is een heel uitbundig persoon. Ik kijk een paar minuten door jouw ogen
langer,
eigenlijk.
Denk ik, maar
een half uur door jouw ogen. En je vraagt mij daarna hoe ik me voel, dan zeg ik, ik voel me best uitbundig vandaag.
Ja, en dan heb je ook al jezelf ingeschat van tevoren. Natuurlijk, zodat je het verschil kan zien. Want anders misschien was je sowieso al ook uitbundig natuurlijk.
Okay.
En dat was dan nog niet alles, want het eigenlijk nog ingrijpender was dat, het zelf bestaat eigenlijk uit de optelsom van ons verleden. Wat hebben we allemaal meegemaakt? Ik ben de zoon van die en die. Dat is de meest simpele manier, maar dat moet je wel kunnen onthouden natuurlijk, dat je dat bent. En dit heb ik allemaal meegemaakt en ik hou van dit en ik hou van dat. En ook hoe je jezelf in de toekomst projecteert natuurlijk. Dat is eigenlijk jezelf, op een bepaalde manier. En wat Pavel Tarsikovsky deed, was dat manipuleren, dat geheugen. Want wat bleek nou, als je dus ook een geheugentestje doet tijdens die body swap, en dat was dan heel sluw verweven met die persoonlijkheidstest, dus moesten dingen uit die persoonlijkheidstest weer herinneren of die als eigenschap waren genoemd, moesten dan scoren of zo. En dat was helemaal niet als geheugentest bedoeld, maar dan moesten ze achteraf terug redeneren van, heb ik dat nou gehoord of niet? En dat is precies het gewone episodische geheugen wat dicht bij jezelf zit, dat bleek aangetast te zijn als die bodyswap niet goed werkte. Dus als ze geïntegreerd waren met het nieuwe lichaam, wat helemaal niet hun eigen lichaam was, dan werkte dat geheugen goed. En als dat niet zo goed, als die ownership niet zo goed was, dan werkte dat geheugen, dan scoorden ze echt lager.
Dus als je niet zo lekker in het lijf van een ander kan kruipen in dit experiment, dan tast dat je geheugen aan.
En dat is
hoe kan dat?
Nou ja, dat is de grote vraag. Dat vertelde Pavel me later toen ik hem sprak. Hij zei ja, en dit wisten we eigenlijk al uit gewoon uit de psychiatrie, dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen, die dus depersonalisatie ervaren, dat ze dus niet goed in hun lichaam zitten, die hebben ook een slecht geheugen. En bij out-of-body experiences is het geheugen ook verstoord.
Was dit dan je aha-moment? Dat je inzag dat het zelf en wie we zijn en hoe we onszelf ervaren, dat zo geïntegreerd moet zijn eigenlijk.
Nou, het was wel het begin van het aha-moment. Want ineens bleek dus dat laten we dan maar zeggen, de hogere cognitieve functies, die dan met persoonlijkheid en met geheugen, die dus heel dicht op jezelf zitten, op je hogere zelf, volkomen geïntegreerd waren met dat bodymodel. Waarbij je dus dat hele hele gevoel van zelf dus eigenlijk heel makkelijk een tik kan krijgen, waardoor het uit elkaar lijkt te vallen. Een soort disruption eigenlijk, zo wordt het dan genoemd.
Want dit is niet een inzicht dat we uit de rubberen hand hadden kunnen krijgen. Weet je, nee. Dat op basis daarvan had je nooit kunnen verwachten dat je zelfs het geheugen zeg maar zou kunnen verstoren door een ander lichaamsmodel aan te bieden.
Nee, en dat was ook de reden waarom ik dacht van maar nu wil ik meer van weten. En toen ben ik onder andere Lara Meister gaan bellen, die al toen ik het aan het uitzoeken was, dacht, die doet interessant onderzoek. Want die onderzoekt ook met die virtual reality brillen van alles. Ze heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat iemand een onzichtbaar gezicht heeft. Dat is al mind-boggling natuurlijk. Maar ook hoe die bodyveranderingen heel gewoon zijn in het gewone leven. En hoe we ook ons zonder virtual reality kunnen identificeren met het lichaam van een ander.
So I'm kind of interested in the moments where there is this blurring between self and other, where you do share these experiences.
En dat was verdomd interessant. En ze doet dan bijvoorbeeld bij baby's onderzoek.
So with the infants, I was looking at whether infants respond to seeing a touch on their mother's face in the same way that they would respond feeling that touch on their own face.
Dus met het gezicht van hun moeder identificeren ze zich veel sneller. Dat kunnen ze op een bepaalde manier zien. Dan met het gezicht van een vreemdeling.
Oké.
Ja, maar ze doet ook bijvoorbeeld op verschillende manieren onderzoek met stellen. Dat als dus mensen romantisch met elkaar geëngageerd zijn, zoals dat in het Engels altijd zo fraai heet. Dus
seks hebben?
Of een liefdesrelatie hebben. Oh. Dat er wel iets verder gaat dan dat. Dan identificeren ze zich ook sneller. Maar ze heeft ook inderdaad seksuele relaties onderzocht. En dan blijkt ook met vragenlijsten, want dat is natuurlijk ook, dat krijg je niet allemaal door de ethische commissie om dat allemaal live te gaan observeren. Maar uit die vragenlijst bleek ook wel dat plekken waar mensen het fijn vinden om hun seksuele partner aan te raken, dat ook bij hun eigen lichaam zo is.
We found evidence that there was a sort of erogenous mirror. So when you touched your partner on a certain place, it seemed like you were mirroring that pleasure on your own body. So again, the sort of common thread here is this kind of representing the self and the other as kind of the boundaries between self and other are blurred in some situations.
Dat is wel interessant, want ze zegt dus eigenlijk dat als je seks hebt met iemand, dat vrij letterlijk, tenminste in de modellen in ons hoofd, de grens tussen onszelf en onze partner dan vervagen.
Ja, dat was heel erg de boodschap die ik van haar kreeg. Dat die blurring, die is vrij normaal. En helemaal niet alleen maar ook bij seks. Dat is natuurlijk heel intensief. Maar het lichaam, zoals Anouk vertelde, van ja, het lichaam passen, het lichaammodel heel makkelijk aan. Want dan loop je met die planken en dan stoot je maar overal tegenaan. Maar dat is dus ook in de sociale werkelijkheid heel sterk.
En ik kan me voorstellen dat je raakt ook aan een andere universele menselijke eigenschap, denk ik. En dat is bijvoorbeeld empathie. Is dat nou, heeft het daarmee te maken? Of zit ik dan in een verkeerd hoekje?
Nee, dat is helemaal
hoekje.
Het verhaal. Want empathie is eigenlijk dat je dus, dat is een stukje blurren met het lichaam van een ander. En er is ook veel onderzoek naar gedaan dat mensen met racistische vooroordelen, die kun je dan bijvoorbeeld het lichaam van een zwart iemand geven, als ze daar dan een vooroordeel tegen hebben. En dan zie je ook na afloop, dat is allemaal niet blijvend natuurlijk, want dan zijn er weer andere indrukken die mensen krijgen, maar dat ze dan anders gaan denken over dat hogere cognitie van dat vooroordeel. Omdat ze dan letterlijk even geblurred zijn in een experiment met virtual reality. Dat gaat allemaal via het lichaam.
There's various social factors that determine how blurred the representations of self and other are. So there's been evidence to suggest that people from different racial groups or with different political beliefs, people who you represent as a kind of social out-group from yourself, you show less blurring, so you don't share their physical sensations as much as you would with someone who you represented as socially similar to yourself.
Maar dit is wel, Ik voel het zelf ook een beetje trillen. Maar
je wordt geblurred, hè, nu?
Ja, want ik zit even te denken. Meister vertelde aan het begin van, ja, met je voor baby's en moeders werkt het al heel sterk. Daar kun je sterk mee identificeren. Maar het werkt dus ook de andere kant op. Dat als je heel nadrukkelijk niet identificeert met een bepaalde ander, of dat nou iemand is van een bepaalde politieke overtuiging, religie of huidskleur,
wat dan ook, ja.
Dat het dan dus ook moeilijker is om je dus in, of in zo'n experiment, maar waarschijnlijk ook in het echte leven, dus om je daarin te verplaatsen. Heb ik het al goed begrepen?
Ja, en dat je ziet dus ook dat we al een letterlijke metafoor gebruiken. Je verplaatsen in de ander. En dan kan je, dat is gewoon een taalkundig dingetje. Maar dit soort experimenten, die bevestigen eigenlijk wat de embodied cognition zegt. Dat je dus voortdurend denkt met de categorieën En dat, dat kun je bijna letterlijk opvatten met de categorieën van je lichamelijke denken. Dat is empathie, iets heel hoogs en gevoeligs. Dat is jezelf verplaatsen in een ander. Zo simpel is het.
And this works in different levels of functioning. So for example, we have a natural automatic tendency to copy people's gestures and movements. But we also have higher level control processes going on in our brain to stop us from doing that. Because, you know, if we just copied everything that we ever saw, we'd never get anything done, right?
Dus er is een voortdurend evenwicht tussen cognitief grenzen stellen, dat je niet overal achteraan loopt, en dat gevoel. En dat zijn dus, het is een enorme machine die onder je gedachten zit te werken.
And it's kind of interesting to think about, because we always think about empathy as a good thing. You know, an empathic person is a good person. But often the lower level automatic feeling someone else's pain is actually often counterproductive. It's sort of suboptimal, really. Because imagine, you know, a doctor or a surgeon having that level of empathy with a patient. They might not be able to function properly. So actually feeling someone else's pain might actually be stopping people from providing care to someone.
Je kunt dus eigenlijk te empathisch zijn.
Ja, want dan je kan dat op een gegeven moment je zelfbehoud grijpt dan ook in. Want als je dus alleen maar lijdende mensen op televisie ziet, dan voel je die pijn en dan denk je, daar wil ik niks meer mee te maken hebben.
Was dit dan jouw grote inzicht? Dat we dus voortdurend eigenlijk aan het afstellen zijn en aan het peilen zijn in hoeverre we moeten blurren met de anderen om ons heen?
Nou, we zijn er bijna. Want ik zit dus nu, zat ik in het gesprek ook met Lara, dat ik zei van ja, maar dus ons ego wordt voortdurend disrupted door al die blurring. Ons zelf wordt voortdurend in de war gebracht. Zo dacht ik van ja, we hebben dat stabiele ego en dat lichaam, dat zit daar dan maar de boel in de war te sturen. Nee, zei Lara toen.
Well, one kind of fundamental change, I think, is this growing understanding that changes in bodily self-consciousness, so this low-level body ownership, that sort of thing, leads to bottom-up changes in higher-level cognition. Mm-hmm. The evidence is building that all these levels of self-representation are kind of bidirectionally linked, and a change in one leads to a cascade of changes in higher levels of representation.
Ja, ze zegt het in dat prachtige, licht afstandelijke Engels van haar. Maar er zijn een paar centrale woorden die bij mij, dacht ik, wauw, ik heb ze altijd uit verkeerd gezien. Het is dus bidirectional, dus het gaat voortdurend op en neer. En ik zat nog in dat verstoringsdenken. Maar zij zegt, ja nee, het is allemaal één geheel.
And it's kind of really striking to see that something as basic as a rubber hand illusion with another colored hand, for example, can go right up and change your attitudes with regards to yourself compared to a racial outgroup. It's kind of, it's allowing us to understand the self as a more coherent, more multidimensional, but more coherent thing.
It is a more coherent thing. Dus alles zit bij elkaar. Dus die scheiding tussen bodily self die dan dat hogere zelf in de war schopt. Nee, het is één grote machine die dus voortdurend zich voortdurend aanpast. Onmiddellijk. Dus je hebt dan een rugzak op je rug. Oké, mijn lichaam zit zo. Oké, ik heb een bruine hand. Oh, dan ben ik zeker zelf ook bruin. En er is dus niet een soort constante ik die daar in zijn leunstoel zit te wachten tot er iets wat gebeurt. Maar die wordt voortdurend opnieuw gecreëerd.
En ik zit dus te denken, dus die rubberhand, die zagen wij of jij 2 jaar geleden nog als een manier om het zelf in de war te brengen. Maar het is gewoon dat het brein dan ook doet wat het normaal gesproken al doet.
Die verstoring is normaal. Alleen omdat we dat in de dat voortdurend coherent houden, is het coherent. Ja, ik kan het bijna niet anders uitleggen. Maar dat gebeurt dus allemaal automatisch. Het is dus ook empathie. Al die processen waar we het over hebben, tot je eigen gevoel van persoonlijkheid aan toe.
Maar ik heb het gevoel dat we begonnen in de psychologie en met vragenlijsten, maar het voelt langzaam alsof we in een heel filosofisch hoekje zijn gedreven over wat het betekent bijna om jezelf te zijn.
Ja, wat betekent het om jezelf te zijn? Ja, dat is eigenlijk de kwestie waar we nu voor staan. Het is dus een hoog filosofische, concreet gegrondvestigde kwestie. Nou, wat doe je in zo'n geval? Dan bel je een Duitse filosoof.
I'm just getting back into it. I have been doing other things in the last 10 years, but which you should be aware of as a scientist, and which I've learned as a philosopher.
Ik belde de Duitse filosoof, wetenschapsfilosoof, bewustzijnsfilosoof Thomas Metzinger. Vrij bekende filosoof die ook veel schrijft en ook heeft meegedaan aan dit soort experimenten ook vaak. En ik kwam dus net van Lara vandaan eigenlijk. Van ja, het is eigenlijk allemaal één groot coherent geheel. En het wordt voortdurend geüpdate en alles. We zijn dus niet één soort zelf die verbonden is met het lichaam. Maar het is een enorm proces. En toen zei hij, ja, hè, dat roep ik al jaren.
That is why I have introduced the concept of a self model in 1993, you know, more than a quarter century ago, because all these representational levels are integrated into one whole.
En de stap die je dan vervolgens moet zetten, volgens Thomas Metzinger, is dat dat hele proces, waarin we dus zeg maar van top tot teen, van geheugen tot persoonlijkheid, tot seksuele ervaring, anything, dat hele bewustzijn verbonden met die machine van het brein. Ja, kan je dat eigenlijk nog wel een zelf noemen?
I think there are no selves and there are no egos. Don't exist. The only thing that exists is a self model in the brain with which the organism identifies. I've said that for 30 years. I've said there is no ego. And all these questions about what is our essence, what is our core, and they are a bit imprecise. We are processes, multi-level processes.
Sorry, ik hoop dat je me even gunt om dit in te laten dalen, Hendrik. Want we hebben geen zelf, zegt Metzinger hier. Tegelijkertijd zegt hij ook, ik zeg dat al 30 jaar. Dus Metzinger zelf heeft ook een zelfbeeld, toch?
Natuurlijk heeft Thomas Metzinger ook een zelf. Als ik met hem praat, dan ervaar ik zijn zelf natuurlijk ook heel erg. Een hele bijzondere man. Met krachtige ideeën en manieren van doen. Die man is er gewoon. Alleen, we zijn gewend om dat als een soort core te zien. Een soort ongrijpbaar geestelijk iets. Maar hij zegt, het is een process. Het is een multi-level process. Het is dus iets wat voortdurend gerecreëerd wordt.
So your model of yourself as a person is seamlessly integrated with your body feelings and your gut feelings and your emotional self model.
Hij zegt ook, het zal eigenlijk bijna niet lukken om dat altijd maar duidelijk voor ogen te hebben. Het is bijna wiskunde, zoals de werkelijkheid die we zien door de wiskunde misschien het beste beschreven kan worden. Maar zo leven wij natuurlijk helemaal niet.
Ja, ik moest ineens denken aan onze aflevering over de zon. En de zon zou je natuurlijk ook van kunnen zeggen, dat is een proces. Want ik bedoel, de zon bestaat niet als object. Het is gewoon een voortdurend geüpdate verbranding van het ene in het andere. Dus op diezelfde manier dat de zon ook een proces is, zijn wij zelf dus ook een proces.
Ja, ons diepe gevoel van zelf. Dat moet je misschien wel even erbij voor ogen houden. Want die zon is een evenwicht tussen zwaartekracht en
kernfusie.
En met een voortdurend hersteld evenwicht. En zo worden wij ook voortdurend. De grenzen van onszelf, wie we zijn, worden voortdurend bijgepast en aangepast. Op de diepste niveaus. Die dagelijkse processen. Daar zien we dat ook voortdurend, die voortdurende bijschaving van onszelf. En zoals Lara dat heel erg benadrukt, Lara Meister, doet Thomas Metzinger, doet dat ook.
Somehow we know this. We know this from having sex. We know this from sleeping in one bed if you're married for decades and hugging each other. We know it from dancing if we dance passionately or intensively. Body swap is actually an experience human beings know.
Yeah.
For instance, soldiers marching in lockstep, they may get experiences like that. people who do walking meditation, kinhin, in groups walking, they may get de-differentiating of body image and merging with other bodies. So it is an experience we know. And of course, it's highly intuitive that personality traits adapt. People who have long-term marriages, for instance, they know this, that they become more and more similar over 20, 30 years. And they don't become more similar by talking, I think, by exchanging high-level concepts, comparing their self-concepts, but they become more similar by sleeping in one bed with each other and walking to each other, by embodied social interaction, by eating together for thousands of times.
Het is eigenlijk, het is dus niet, wat Metzinger hier beschrijft, is gewoon door het samen zijn met je partner in dit geval. Alleen dat samen zijn is al, dat leidt al tot een soort vergroeiing van diezelfde. Dat is...
Ja, en als het je niet bevalt, dan ga je weg. Ja. Dus het high level en low level spoelt voortdurend door elkaar.
Maar dan wil ik even terug naar wat Lara Meister eerder zei. En die zei dat dat ook heel nadelige consequenties kan hebben. Denk aan die dokter die niet te veel aan de pijn van de patiënt moet denken. Omdat hij moet toch snijden, zeg maar. Dus we kunnen ook barrières opwerpen. Ja. Hoe zit dat dan?
We are animals and we must not die. So we must constantly keep the organism coherent. If we don't manage, we die. We fall to pieces. Now we do use a model of the organism in the brain to do this. So we are all the time trying to make our own self model in the brain coherent. All the time. Just to keep on living and to stay sane. And the interesting thing is sometimes we use other people. So, for instance, I have a 90-year-old mother. She uses me to keep her autobiographical self model coherent by telling me endless stories, by talking a lot about things that happened in her life. Just like somebody who rehearses a story because they don't want to forget the story, to keep the self model stable. And now the interesting thing with the body swap and friends is friends help each other to keep their self models stable. I think that's an interesting aspect.
Yeah, that's an interesting thing, yeah.
Yeah.
Ja, Metzinger zegt zelf al dat hij hier iets interessants te pakken heeft. Maar ik geef hem wel gelijk ook. Want die dynamiek die hij beschrijft met zijn moeder, dat er verhalen opnieuw verteld worden. En dat je daarmee ook een beetje grip houdt op dat verhaal en op dat zelfbeeld. Dat herken ik ook van vriendengroepen die verhalen over vroeger recyclen. En weet je nog, toen jij dit en toen deed jij dat.
En dat is ook lekker. Dat is een gezellig gevoel. Als dat past bij je eigen definitie van wie je bent. En soms past het, denk je, dat ben ik helemaal vergeten. Oh ja, en dan verander je zelf ook weer een beetje. Ze zijn dus onderdeel van een heel groot proces. Dus dat zelf van ons, wat dan als ergens diep in je brein of in je hart een soort gouden bal is die onaantastbaar is, die bestaat eigenlijk, is uitgesmeerd over een sociaal netwerk van hier tot Gunder.
Dat geldt voor alle gemeenschappen, zo kan ik me ook voorstellen. Dus jezelf en je vrienden en jezelf op het werk en jezelf en je familie. Ik merk dat ik een beetje verdrietig word over de pandemie en die toegang tot dat proces die we met elkaar delen.
Nou, ik zou bijna zeggen, dat had Thomas nou ook.
I don't know about Holland, but in Germany we have demonstrations by COVID deniers.
Yeah, we have this.
Completely crazy people with conspiracy theories of the most crazy things. Yeah. Christians and people with aluminum hats against G5 signals and everything.
Hij zegt dus eigenlijk dat door COVID, daar hadden we het natuurlijk over, door die hele coronacrisis, mensen in isolement zitten, de wereld is ineens veranderd. En ja, de meeste mensen kunnen dat wel een beetje inpassen in hun leefervaring. Maar er zijn ook mensen die verzetten zich daartegen. En hij zet dat in het kader van ja, hoe we nu eigenlijk al de hele tijd over het zelf praten. Als een proces wat zoekt naar coherentie en dat overal zoekt.
And I think given this story of the self model, you can understand what conspiracy theories really are. Bizarre interpretations of who one is or what the world is are often attempts to keep the self model stable. And the general principle is the organism tries to live. It wants to keep its self model stable. Truth is only a second thing.
En zo bewaken we onszelf eigenlijk, nou ja, de machinerie die bewaakt zichzelf eigenlijk voortdurend in een peilend zoekend proces.
Ja, dus met een conspiracy theory gaat wel heel ver om dat zo erin te plakken, maar het is makes sense, vind ik.
En nu begonnen we deze aflevering met iemand die jij geen hand ging geven, maar iemand die jou een illusie ging geven. Dus ja. Jij ging op zoek naar zo'n verstoring. Met al die kennis over het zelf die je dan meebrengt in zo'n experiment. Ik kan me voorstellen dat jij ontzettend nieuwsgierig bent naar hoe dat dan in de praktijk gaat uitpakken.
Nou, ik ging eigenlijk vooral omdat Thomas Metzinger mij een beetje de les las. Dat is dat ik dat nog nooit had meegemaakt. Waarom heb je dat nog nooit gedaan? Kan je nou die body swap zo serieus over praten als je dat niet zelf hebt meegemaakt? Dus ik dacht, ik moet zelf wel eens iets doen. Dat vond ik wel een goed punt eigenlijk.
Een externe prikkel.
Externe prikkel. Even aan dat ego-coherentie schudden. In dit geval met professor Chris Dijkerman, die me eerst de rubberhandillusie liet ervaren. Maar later zijn we doorgelopen naar een ander kamertje, waarin een geavanceerde video-manier van de rubberhandillusie eigenlijk was.
Nou, ga zitten, zou ik zeggen.
Ik ga dus nu rond voor een soort ouderwetse grote dikke televisie met 4 gaten erin, of 3. En ik denk dat ik mijn kin op een soort dingetje moet zetten.
Precies.
En ik zie allemaal spiegels. Ja.
Dit ding weer even opzetten.
Dus ik leg nu mijn handen in de 2 gaten. Nou, onderin zitten. En die zie ik dan niet meer, want het gaat er denk ik een lichtje aan. En ineens zie ik mijn handen weer. Ja. Ik zie dus een soort videobeeld van mijn eigen handen. God, dat zijn mijn handen, maar ze zijn eigenlijk iets kleiner dan ik ze verwacht. Het is wel knap gedaan, zeg.
Ja, je kunt je handen ook gewoon bewegen.
Ja.
Dus dat beweegt allemaal.
Ja.
Dus als je nou maar gewoon.
Ik zie mijn horloge, ik zie mijn overhemd, ja. Mijn ring.
Ik ga nu een paar trucs uithalen. Ik heb even. Even kijken, als ik nou dit. Nou, beweeg je handen nou eens.
Oh ja, nu vertragen ze iets of zo. Of nee, ze zijn gespiegeld.
Ja,
ze zijn gespiegeld.
Ja.
Geweldig. Dat is wel heel vreemd, zeg.
Je kan nou ook dit doen. Als je nou je rechterhand beweegt en je linkerhand.
Nou heb ik 2 dezelfde handen die ik alleen maar met rechts kan besturen. Dat is gek zeg.
Is dit, en dan, nou dit is nog een andere truc.
Nu zijn het ineens de handen van iemand anders, want ze steken van de andere kant. Maar ik raak nu al in de war welke hand dan van mij is als ze tegenover me zitten. Of welke de linker en de rechter is. Maar nu zijn ze weer goed.
Nou, zijn ze weer goed.
Het is maar goed dat ik mijn ring om op mijn links heb, dan kan ik het herkennen.
Probeer ze nu eens te bewegen.
Nu is rechts is bevroren, links kan bewegen. En ik begin langzaam ook in de war te raken van ja, wat is nou eigenlijk mijn linker en mijn rechterhand?
Ja. En ik kan nou ook, wacht even, ze nou weer alle 2, nou kunnen ze weer alle 2.
Nou kunnen ze weer alle 2, dan kan ik ze ook aanraken. Ik kan mijn eigen handen dus aanraken met de ander. Dus dat is helemaal van mij.
Ik ga nog een ander trucje doen, even kijken wat er nu gebeurt.
Nu zijn ze vertraagd of zo.
Ja, als het goed is de linkerhand nu een beetje vertraagd.
Ja, dat is gek zeg. Dus rechts kan ik gewoon bewegen en dan laat ik gewoon mijn vingers rollen. En wat ik rechts, links doe, dat is ineens. Dus ik hou hem nu stil, maar hij beweegt nog. Hij loopt zeg maar een seconde achter.
Ja.
Oh, dat is echt eng.
Ja, dus dat is iets wat wij dan agency noemen. Dus het gevoel dat je controle hebt over je handen. Dat als je beweegt, dat hij dan ook daadwerkelijk beweegt.
Ja, agency. Dat ik dus beweeg, dat ze echt van mij zijn. Dat ik de macht over mijn handen heb. Dat wordt aangetast daardoor.
Als je nou je ene hand weglegt.
Zo, die leg ik op. Ja.
En dan van je andere hand een vuist maakt en alleen je wijsvinger uitsteekt.
Dus nu wijs ik eigenlijk naar voren. En dan komt er een andere hand bij.
Ja, dat is mijn hand. En dan moet je even, dan moet je, misschien kun je hem iets naar achteren leggen. Dat is het. Dan ga ik hem vastpakken.
Ja, nu voel ik hem ook echt.
Ja, en nu ga ik daaraan trekken. En dan moet je zien wat er gebeurt.
Wauw. De vinger wordt ineens heel lang.
Zo, en probeer maar eens te bewegen.
Ja, ja, dat is helemaal mijn vinger.
Het is gewoon nog je vinger, ja. Maar hij is wel wat langer.
Ja, hij is echt langer. Het voelt ook alsof mijn hele arm ineens anders gepositioneerd wordt. Alsof ik ook bijna van de stoel afval. Dat is te sterk.
Het klinkt alsof het toch wel lukte om jou een beetje te... jezelf beeld in ieder geval een beetje in beweging te brengen.
Er werd behoorlijk aan geschud.
En voelde je nou ook alsof je een beetje in de buurt kwam van dat hogere zelfintegratie, de coherentiemodel waar je met Metzinger over had gesproken?
Nou, ik had wel een heel diep gevoel van, als ik dit een tijdje doe, dan kan ik ook net zo goed met links schrijven. Weet je, links en rechts werden volkomen omgedraaid. En je merkte ook dat je dus, je kon je lichaam echt op een hele andere manier gaan besturen. En dat was eigenlijk vrij normaal. Dus wat Anouk Keizer in het begin zei, van eigenlijk in anderhalve minuut pas je het lichaam, of nog sneller dan anderhalve minuut, pas je lichaam zich aan. Nou, kennelijk is het zo.
Hey, en je vertelde net dat je was eigenlijk een beetje uitgedaagd door Metzinger om dit een keertje te beleven. Maar ja, ik ken je ook als iemand die al jaren gefascineerd is in het zelfbewustzijn en in hoe dat allemaal werkt en over het zelf. Was je oprecht niet eerder zelf nieuwsgierig naar hoe dat zou zijn om in een andere staat te raken?
Nou, ik ben eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd in het normale. Ik vind eigenlijk die body swap in het dagelijks leven vind ik eigenlijk 10 keer interessanter dan dat je dat dan met een virtual reality bril kan doen.
Alleen dat weten is bijna al genoeg voor je. Je hoeft het niet per se zelf te ervaren.
Nee.
Nee, dat kan. Maar de werkelijkheid en
maar je ervaart al zoveel.
Ja.
Je ervaart al zo onvoorstelbaar veel. Moet je eens kijken wat je ervaart als je op de fiets naar huis gaat. Je probeert dat te dempen door naar een podcast te luisteren. Als je dat nou niet zou doen en alles ervaart wat je ziet, dat vind ik al heel veel. En ik heb wel eens een test gedaan van Nature, maar dat had net zo goed in de Libellen kunnen zijn. Het was gewoon zo'n testje waar je een paar dingetjes moet invullen en dan krijg je de conclusie als je het optelt gratis thuis. En dat was over verveling. Hoe snel verveel je nou? En ik had de hoogste ofwel de laagste score. Dat ik zou nog geïnteresseerd kunnen kijken naar droog opdrogende verf. Zoals de redactie van Nature. En toen ik dat las, toen dacht ik, god ja, dat is misschien best wel interessant om eens naar te gaan kijken.
Ja, goed. Nee, ik ben toch blij dat je wel jezelf ertoe hebt gezet om je handen te laten verwisselen en te verbuigen. Want door jouw ervaring heb ik daar in ieder geval wel iets van meegekregen. Ik vraag me nog wel iets af. Mensen blijven toch op zoek gaan, voor mijn gevoel, naar manieren om de werkelijkheid en zichzelf misschien intenser te ervaren door hun bewustzijn te veranderen. Soms met drugs of...
Ja. Tuurlijk.
Maar je kunt je ook voornemen om inderdaad op de fiets te gaan. Zeggen van en nu ga ik niet gewoon naar huis fietsen, maar ik ga alles in me opnemen. Dan benader je dat misschien ook. Maar ik vraag me ook af of dit instrument, virtual reality, wat eigenlijk hier als een soort rode draad doorheen loopt. En wat die psychologen op zo'n innovatieve manier gebruiken om nieuwe vragen te stellen. Of dat ook een aanvullende manier kan zijn voor mensen om dat... Ja, toch uit te proberen en te ervaren hoe het is om in de huid van een ander te kruipen.
Ja, ik denk dat wel een grote, als dat op grote schaal komt. En het wordt natuurlijk al een tijd lang aangekondigd. Kijk, het begon natuurlijk in de jaren 90 met een rubberhand. Wat eigenlijk een soort grap was die op feestjes en zo werd gedaan. Dat zette psychologen aan het denken. En nu is er die virtual reality. En dat gaat dadelijk miljoenen mensen gaan dat ervaren. En Thomas Metzinger, die heeft er wel ideeën over wat er dan gebeurt.
I've had the experience, for instance, I went to my assistant in the university. I put on a headset and said, show me some cool new demos. And then for 25 minutes, I'm not so interested in this stuff, but for this 25 minutes, he showed me different things in virtual reality. And I thought, oh, that is cool. That is, they're getting better. Wow. And then I got bored and I said, okay, that's enough. I get home. But then on the way down to my car, for 4 minutes, maybe 3-4 minutes in the elevator, down walking to my car, everything was unreal. Yeah. It was a little unreal. And it still felt like virtual reality, just a little more boring. And now imagine millions and millions of people get this technology and they suddenly start thinking about, is this not the world? Is this maybe a virtual reality that my brain creates?
Ja, dus mensen, ouders moeten met hun kinderen gaan praten, als zij de hele tijd zitten te gamen met dit soort apparaten, van wat, dat je eigenlijk dus in het normale leven ook via een model naar de wereld kijkt.
Dus als we allemaal VR geprobeerd hebben straks, dan geven we allemaal Metzinger gelijk.
Ja, of er ontstaan allemaal hele vreemde godsdiensten, maar dat zullen we dan wel zien.
Ik ben benieuwd. Dankjewel Hendrik dat je hier kwam vertellen over jouw ervaringen met het zelf en de manipulatie daarvan en het inzicht dat je daarin gekregen hebt. Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je nu hoort spelen, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!